Handelingen is het tweede boek dat door de schrijver geschreven is. De schrijver van het boek wordt gezegd dat dat Lucas is. En hij heeft dus ook al het Lucas-evangelie geschreven. En hij pakt in het begin eens heel even terug op dat eerste verhaal wat hij geschreven heeft, het evangelie van Lucas. En Lucas is een heel gedetailleerd evangelie. Het is het enigste evangelie van de vier die de kindertijd heel breed en uitgebreid, vergeleken met de rest, beschrijft. En als je kijkt naar het evangelie wat 24 hoofdstukken heeft, gaat vanaf vers 9 tot en met 24 gaat het over de laatste weken van Jezus' leven op aarde. Dus het grootste deel, de eerste twee hoofdstukken gaan over de kindertijd. En van 9 tot 24 gaat het over de laatste weken van Jezus' leven hier op aarde. En in het Lucas-evangelie sluit hij ook al af met die hemelvaart. En je ziet hier in Handelingen dat hij begint om de persoon die hij aanschrijft, dat is Theophilus, om te zeggen, nou, ik ga nu verder met het verhaal wat ik in Lucas heb geschreven. En wat daarin belangrijk is, is dat dit dus vlak na alle gebeurtenissen van het Lucas-evangelie afspeelt. Dat is bijvoorbeeld het kruis, het lege graf, de Emmausgangers die Jezus ontmoeten, de verschijningen van Jezus op verschillende momenten bij de discipelen of de apostelen en de hemelvaart. En Handelingen, als je dat als geheel boek ziet, wordt dat de Handelingen van de apostelen genoemd, maar eigenlijk gaat het alleen maar over Petrus en over Paulus. En toch begint hij heel eventjes, Lucas, met het beschrijven van die hemelvaart van Jezus. Toch nog die laatste momenten van Jezus op aarde. En daarin zie je een gesprek tussen de apostelen en Jezus plaatsvinden. En in dat gesprek zie je dat er zaken naar voren komen die een inleiding zijn voor het hele boek. Je ziet dat er gezegd wordt, blijf in Jeruzalem, wacht op de belofte, de doop van de Heilige Geest. En uiteindelijk kom je bij vers 8. En dat is eigenlijk het uitgangspunt waaruit heel Handelingen geschreven is. De grote opdracht. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem. In heel Judea en Samaria. Tot aan de uiteinde van de aarde. En dit zie je in Handelingen gebeuren. Ze gaan in Jeruzalem, vanuit Jeruzalem gaan ze naar Judea, vanuit Judea komen ze in Samaria. En het eindigt helemaal in Rome. En Rome was op dat moment de grote wereldmacht. En daar blijft Paulus voor meerdere jaren wonen om het evangelie te verkondigen. Alleen wat heel bijzonder is in dit gesprek tussen de apostelen en tussen Jezus, is dat ook duidelijk wordt dat de apostelen het nog steeds niet helemaal begrepen hebben. Ze hadden een bepaalde verwachting van Jezus dat hij het koningschap of de koning van Israël zou worden. En je ziet terug dat Jezus, je ziet de apostelen dat al denken voordat hij aan het kruis sterft. Ze gaan dan naar Jeruzalem toe en de apostelen denken, daar zal Jezus gekroond worden. Dan sterft hij, dan is de hoop verdwenen, de verwachting die ze hadden, verdwijnt. En dan staat hij op uit de dood. En opnieuw wordt gedacht, ja, deze man gaat het Romeinse Rijk verslaan, wegsturen en zal de koning van Israël worden. En nu weer is er een moment waarop gevraagd wordt, wanneer gaat u dat nou doen? En wat er gebeurt, is dat Jezus verdwijnt. Jezus verdwijnt van het toneel. Jezus gaat naar de hemel. En de verwachting van de apostelen komt wederom niet uit. En als je dat verhaal hier stillegt, dan geloof ik dat dit ook een belangrijke kern weergeeft. Verwachtingen die niet uitkomen. Verwachtingen die soms opnieuw toch hoop krijgen, maar toch weer verdwijnen. Of die niet uitkomen uiteindelijk. En dat herken ik heel erg bij mezelf. Ik ben een persoon die enorm hoge verwachtingen heeft richting mijn man. Ik vraag altijd veel van hem. Richting de kerk, waar ik lid van ben, die nog steeds moeite heeft met mijn huwelijk met mijn man. Ik blijf verwachten dat er wat gaat veranderen en constant word ik daarin teleurgesteld. Ik merk het op mijn werk, dat ik verwachtingen heb van een stad in het centrum van Amsterdam die zijn handen wil uitstrekken naar de stad en uiteindelijk af en toe meer op zichzelf gericht lijkt te zijn dan op het deel van de wereld waar ze staan. En richting mezelf. Ik heb hoge verwachtingen van mezelf. En die kom ik niet altijd goed na. Ik ben nog steeds aan het studeren, dat zullen jullie allemaal weten. Nou, jullie weten dat ik hier al heel lang geleden stage liep. En dat zijn verwachtingen die ik dus niet waar maak. En dat zie je, denk ik, door de hele Bijbel steeds gebeuren. Wat er gebeurt met de apostelen, is dat die verwachting die ze hadden van Jezus, dat hij naar de hemel verdwijnt. En dat ze daar naar blijven staren. Ze blijven zich blind staren op die verwachting. Daar is onze hoop. Daar is de man verdwenen die de koning zou worden van Israël. Die de Romeinen zou verdwijnen. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk voor hen. Het is niet waargemaakt zoals hun het bedacht hadden. En opeens verdwijnen er dan twee mannen in beeld. Twee mannen in het wit. In het Grieks staat hier blinkend wit. En die vragen, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Een hele simpele vraag. En toch gebeurt er iets met de apostelen. Ze keren hun blik terug naar de aarde. En eigenlijk, ik zal het even voorlezen, het is een hele vage uitleg wat de apostelen, of de twee engelen vragen. Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Wat? Ik zou het hier niet mee kunnen doen. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren, maar wanneer dan? Hoe dan? Wat gaat hij dan doen? Hoe lang moeten we daarop wachten? Wat moeten wij in de tussentijd doen? Het zijn allemaal vragen die ik zou hebben. Maar Jezus heeft eigenlijk al voordat hij weggaat aangekondigd. Het tijd en het ogenblik dat de dingen gaan gebeuren die jullie verwachten, die zullen niet bekend worden. Die liggen bij God. Maar ga naar Jeruzalem en wacht daar op de belofte die ik voor jullie heb. En door de engelen die de vraag stellen en door de informatie die ze eerst over Jezus hebben gekregen, gaan de apostelen terug naar Jeruzalem en blijven daar eensgezind met elkaar bidden en wachten. Dat is volgens mij waar het om gaat in dit verhaal. We moeten ons niet blind staren op onze eigen verwachtingen. Maar we moeten in het hier en het nu staan. We moeten om ons heen durven kijken, met beide benen op de grond, en we moeten gaan. We moeten doen wat we moeten doen. En misschien is het wel het moeilijkst om je niet blind te staren op je eigen verwachtingen. Want dat vraagt een heleboel reflectie. En dat vraagt van ons om te erkennen wat onze verwachtingen zijn en ook te erkennen dat onze verwachtingen niet altijd realistisch zijn. En ik zeg dat, denk ik, harder tegen mezelf dan tegen jullie. Want ik ben Robert-Jan en ik heb torenhoge verwachtingen. Ik heb altijd heel veel respect, dat spreek ik te weinig uit, maar ik heb heel veel respect voor mijn man. Want ik word heel snel boos als mijn verwachtingen niet nagekomen worden. En ik heb torenhoge verwachtingen naar mezelf. En omdat ik bang ben om die niet na te komen, stel ik dingen uit of doe ik dingen helemaal niet. Want dan hoef ik ook niet geconfronteerd te worden met het feit dat het niet goed genoeg is. En ik heb mensen nodig die me daarbij helpen. Ik heb een man die mij daarop mag bevragen. En die mag zeggen, wat heb je nu voor verwachting? En hoe realistisch is dat? En uiteindelijk moet ik dat zelf leren doen. Of leren vragen over mijn eigen verwachtingen. En dat is heel moeilijk. Maar daarvoor hebben we elkaar, denk ik. Terwijl de apostelen geroepen worden om naar Jeruzalem te gaan en te wachten op de boodschap die, of de belofte die uit zou komen, mogen wij weten dat het al Pinkster is geweest. Dat zullen jullie volgende week, zullen we met z'n allen volgende week herdenken en vieren. Maar wij hoeven dus niet meer te wachten op die belofte. Die belofte van de Heilige Geest, die is er al. Ik zou daarom dat verhaal uit het evangelie eerder benoemen als een bezinningsperiode. Een tijd waarin je tot jezelf mag keren of met elkaar mag nadenken over, hé, wat is nou onze omgeving? Wat zijn de dingen die om ons heen gebeuren? Wat zijn de dingen die in mezelf gebeuren? En hoe kan ik daar iets van laten zien? Hoe kan ik iets van Gods liefde daarin laten zien aan mensen? En dat is, kan in hele kleine dingen zitten. Ik heb Facebook, net als een paar van jullie, weet ik. En op Facebook zag ik dat een jongen van de tuintjes van de Albert Heijn wilde hebben. Ik weet niet of jullie die kennen, was een paar weken geleden. En ik dacht, oh, die wil ik niet in mijn tuin hebben. Mijn pleegdochter kijkt me heel blij aan. Die wil ik niet in mijn tuin hebben, dus kom ze maar halen. En het is een jongen die ik denk ik al 8 jaar geleden in mijn eigen kerk heb ontmoet. En die daar met veel bombardie die is weggegaan en niet heel veel vrienden daarmee heeft. Dus ik dacht, nou, je mag best die tuintjes komen ophalen. En het is ondertussen denk ik al een maand later en die tuintjes werden maar niet opgehaald. En ik dacht, ik blijf het afwachten, die tuintjes zijn voor hem, ik heb ze beloofd. En uiteindelijk heb ik hem nog een keer een bericht gestuurd. Je kan je tuintjes nog komen ophalen. En afgelopen week kwam hij langs en heb ik een heel mooi gesprek met hem gehad, waarin hij zijn leven heeft gedeeld. Waarin hij vertelt dat hij al vanaf zijn 17e heeft hij een tijd op straat geleefd. Omdat hij niet meer bij zijn moeder kon blijven wonen. En omdat zijn vader 3 andere kinderen had en het niet zo financieel breed hadden, had hij gezegd, ik blijf op straat. Een jongen die nu in de schulden zit, die in de schuldhulpverlening zit en maar een bepaald bedrag per week heeft. En nu kan ik dus tegen hem zeggen, kom af en toe bij ons eten, je bent altijd welkom. Of wij zijn als gezin een Bake It Forward begonnen. Wij hebben 3 taarten gebakken en hebben in een boekje erbij geschreven wie wij zijn en wat we leuk vinden. Dat we een grote bibliotheek in huis hebben, dus dat mensen boeken kunnen lenen. En we zijn naar buren gegaan en hebben gezegd, we hebben een taart voor jullie gebakken. En het idee is dat jullie zelf die taart opeten, in het boekje wat schrijven en weer een taart voor een andere buur gaan bakken. En door dat contact dat je daarmee met buren krijgt, kregen we afgelopen week een kaartje van een van de buurvrouwen. Die vertelde dat het niet goed met haar ging. Die vertelde dat de afgelopen tijd meer overleven was dan leven, maar dat ze nu op vakantie ging. En dat ze na die vakantie ons graag zou willen uitnodigen voor de koffie. En dat zijn gewoon kleine voorbeelden over wat je kan doen door om je heen te kijken en te zien, wat gebeurt er om me heen? Waar kan ik aansluiten? Waarin kan ik laten zien dat God liefde is? En ik denk dat wij met elkaar een gemeente zijn. Zoals de apostelen samen vurig bidden, denk ik ook dat wij opgeroepen worden om elkaar op te zoeken. Om samen op pad te gaan. Zoek elkaar op. Ik denk bijvoorbeeld dat Elim hier op de Zuidkade staat, wat een perfect mooie plaats is. Maar ik denk ook dat we een boodschap kunnen brengen aan de Zuidkade. Dat wij kunnen laten zien, wij zijn Elim en wij staan ergens voor. Wij kunnen iets laten zien van wie God is. En dat is liefde. En dat is niet alleen een boodschap die wij als kerk voor de buitenwereld hebben. Dat is ook iets onderlings, denk ik. Ik denk dat de liefde die christenen onder elkaar hebben, dat dat ook een soort visitekaartje is voor de wereld daarbuiten. Dat zegt Johannes 13:35. En ik moest bijvoorbeeld denken aan vrienden van mij. Wij hebben een WhatsApp-groep. Dat is op de telefoon, als iemand een bericht stuurt, dan kan je verschillende mensen in een groep plaatsen. En krijgt iedereen dat berichtje binnen tegelijkertijd. En dan kan je weer op reageren en iedereen leest dat. En ik heb een groepje vrienden uit de kerk en wij hebben samen zo'n WhatsApp-groep. En wij komen 1 keer in 2 weken samen. En dat is een jong stel, nou, van onze leeftijd, en die hebben net een kleine baby gekregen. En die hebben maar één auto, maar ze hebben allebei een baan. En nu moeten ze op maandag allebei werken. En wordt de vraag in die groep gezet, van wie kan ik een auto lenen op maandag? Nou, dat kan toevallig bij ons en dat kon ook bij andere mensen. En ik geloof dat als iemand dan ineens met een auto op zijn werk komt, dat dat iets laat zien van hoe een gemeente met elkaar kan laten omgaan. Hoe een gemeente ook de liefde van Christus vormgeeft, laat zien naar buiten. Waarom staan jullie naar de hemel te kijken? Waarom staan jullie naar de hemel te kijken? Welke verwachtingen houd je hoog? Welke verwachtingen staar je je blind op? Dat is eigenlijk iets wat je moet leren loslaten. En de vraag moet worden, wat kunnen we doen? Wat kan ik doen voor de ander en wat kan ik ook doen voor mezelf? Ik geloof dat wij Elim zijn. En dat Elim een boodschap heeft. Een boodschap hier voor de Zuidkade. En een boodschap voor Drachten. En een boodschap voor Friesland. En een boodschap voor, wie zal het zeggen? We moeten alleen gaan. En om ons heen kijken. En aansluiten bij wat we zien. Amen.